Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. U kan vandaag verder luisteren naar de catechese-reeks over de geloofsbelijdenis aan de hand van de Catechismus van de Rooms-Katholieke Kerk, u gebracht door priester Pierre-François. We laten hem graag aan het woord.
Ik steun op de hulp van God om te spreken vandaag en nu over de naam, de benamingen en de symbolen van de Heilige Geest. Het is moeilijk over de Heilige Geest te spreken, omdat hij onuitsprekelijk is, maar aan de andere kant hoop ik en bid ik vurig dat in mijn hart de Heilige Geest werkzaam kan zijn om mij te helpen en ook in het hart van de luisteraars dat ze kunnen inzien wat God hen wil zeggen eigenlijk. De eigen naam van de Heilige Geest is Heilige Geest. Dat komt van de term geest, die op zijn beurt komt van het Hebreeuwse woord ruach. En dat betekent allereerst adem, lucht of wind. Ruach, het is bijna een onomatopoeie. En Jezus gebruikt dit zintuigelijke beeld van de wind om Nicodemus een idee te geven van de transcendente nieuwheid van hem, die persoonlijk Gods adem is. Dus zij spreekt over de goddelijke geest. Geest is ook verbonden met heilig. Geest is typisch een eigenschap van God, en heilig ook. Dus de Heilige Geest, die moet eigenlijk de volheid belichamen van die goddelijke attributen. Dus de Heilige Schrift verbindt die twee termen Heilige Geest. Niet enkel Jezus doet dat, maar het was al gebeurd in het Oude Testament. En daarmee wil de Schrift de onuitsprekelijke persoon van de Heilige Geest tot uiting brengen. En het is ook samen dat die woorden worden gebruikt om een dubbelzinnigheid uit de weg te gaan, telkens dat men spreekt over de Geest of de heiligheid van God, dat men duidelijk zou weten, Heilige Geest is de derde persoon van de drie eenheid. Wel, Jezus die kondigt de komst van de Heilige Geest aan. Hij belooft de Heilige Geest en hij noemt hem op dat moment Parakleet. Parakleet betekent letterlijk hij die erbij geroepen wordt. Een Latijnse woord dat hetzelfde betekent is advocatus, erbij geroepen. Dus Parakleet of advocaat, advocatus, wordt gewoonlijk vertaald in het Nederlands met het woord helper. Jezus is uiteraard ook een helper, maar het woord helper verwijst eigenlijk naar de Heilige Geest. Het is naast het woord Heilige Geest het woord dat het meest gebruikt wordt in de handelingen van de apostelen en de brieven van de heilige Paulus. Dus de woorden die het meest terugkomen zijn geest der belofte, geest van kindschap, geest, zonder meer, de geest des Heren, of de geest van God, of de geest van onze God. En de heilige Petrus heeft ook een eigen term ook gebruikt, de geest der heerlijkheid. Zo, dat zijn de namen van de heilige geest, of de benaming. Wat we nu gaan zien zijn de symbolen van de heilige geest. Er zijn er veel. Het eerste, het meest indringende, denk ik, is het water. De symboliek van het water is kenmerkend voor de werking van de heilige geest. Bijvoorbeeld in het doopsel. Wat doet het water? Het brengt leven. Wel, de heilige geest brengt geestelijk leven in ons. Wanneer we gedoopt zijn, worden wij geboren aan het leven van de genade. Dat wordt soms ook de wedergeboorte genoemd. En op dezelfde manier dat de geboorte van een mens zich ontwikkelt omgeven door water, zo geeft eigenlijk het water van het doopsel ook werkelijk aan dat wij een geboorte tot het goddelijk leven hebben in ons. Dat is een cadeau. Cadeau van God, cadeau van de Heilige Geest. We worden gedoopt in één geest, maar Paulus zegt aan de christen van Korinthe, we zijn gedrenkt met één geest. Dus de geest is persoonlijk het levende water dat in Christus is en dat zelfs uit zijn zijde opwelt als een bron. Toen Jezus stierf, heeft een soldaat zijn zijde geopend met een lans en er vloeide water en bloed. Dat water is een verwijzing naar het doopselwater, maar ook naar eigenlijk de genade in het algemeen. Het is een bron van leven. Tot hier de symboliek van het water. Volgende symboliek, de zalving. Zalving met olie. Je moet weten dat de oorspronkelijke cosmetica en reukwerken soms toegediend werden met olie, om ze te laten binnendringen in de huid, om ze te laten hechten aan het lichaam. En door de Heilige Geest zalving te noemen, geven we een beetje aan dat de Heilige Geest ons een bepaalde kwaliteit wil geven. En dat moet enig verbonden blijven in ons lichaam en doordringen. Er is een proces bij de christelijke initiatie. Dat gebeurt in verschillende stappen. Eerst worden wij gedoopt, dan ontvangen wij het voormsel en uiteindelijk ontvangen wij de eucharistie. Dat heet christelijke initiatie. Wel, het sacrament van het voormsel wordt toegediend bij wijze van zalving. Het wordt in de Oosterse kerken chrismatie genoemd. Chrisma betekent in het Grieks eigenlijk zalving. Dus de Christus is de gezalfde. Chrismatie worden allemaal door ons doopsel en ons vormsel eigenlijk, we ontvangen een zalving, een chrismatie. Om dit te begrijpen moeten we teruggaan naar de eerste zalving die de Heilige Geest heeft verricht, en dat is de zalving van Jezus. We zouden ons kunnen afvragen, maar Jezus werd toch niet gezalfd met olie? Inderdaad, maar er werd gezalfd toen er een stem van de hemel klonk, dit is mijn zoon, de gezalfde, Messias, of Christus, in wie ik mijn welbehaag heb gesteld. Dus Jezus wordt voorgesteld bij zijn doopsel als de gezalfde. Is eigenlijk gezalfd met de geest van God. Dat was niet de eerste keer dat er sprake was van gezalfden. In het Oude Testament spreekt men van gezalfden, bijvoorbeeld voor koningen. Koning David was gezalfd. En men spreekt over de verzalving van profeten. Om een profeet aan te stellen, moest die gezalfd worden door een gezant van de Heer. En naast die zalving van koningen en van profeten was ook de zalving van priesters. Wel, Christus is gezalfd in die zalving eigenlijk betekent dat de Heilige Geest in hem werkzaam wordt. Ik geef een ander voorbeeld. Wanneer de Maagd Maria Christus ontvangt, men zegt dat zij ontvangt van de Heilige Geest. En op vele plaatsen zo zien we hoe de kracht die van Christus uitgaat, is eigenlijk de kracht van een gezalfde. Het is eigenlijk de Heilige Geest die door Christus werkt en ook door de heiligen. Men spreekt soms van een gemeenschap van de heiligen, van een overvloed van heiligheid dat de kerk bezit, bij de heiligen, hè? Niet met elke gedoopte helaas. Wel, die overvloed van heiligheid is eigenlijk de Heilige Geest die probeert te werken door middel van de heiligen, door middel van de kerk, hè? Om ons allemaal te raken. Tot zover een zalving. Een ander teken van de Heilige Geest of een symboliek is het vuur. Niet enkel op Pinksteren, wanneer de Heilige Geest echt de vorm aanneemt van tongen van vuur, maar al in het Oude Testament zien we dat de profeet Elia opstond als een vuur en wiens woord brandde als een fakkel. Wel, Elia laat door zijn gebed het vuur uit de hemel neerstorten op het offer op de berg Karmel. Dat was eigenlijk een voorafbeelding van het vuur van de Heilige Geest, dat alles wat het raakt verandert. Bovendien, Johannes de Doper, die zei ook dat Christus zou komen, hij zou dopen in het vuur. Jezus zegt het ook, vuur ben ik op aarde komen brengen, en nu verlang ik dat het reeds oplaait. Dat is het vuur van de Heilige Geest, kan ook het vuur zijn van die liefde in zijn hart, maar eigenlijk de liefde van Christus die zijn hart verbrandt, is die liefde die hem verbindt met de Vader. En we weten dat de Vader en de Zoon verenigd zijn in de eenheid van de Heilige Geest. Paulus zegt bijvoorbeeld aan Christus van Thessalonica, alstublieft, blust de geest niet uit. Dus de eerste christenen waren ervan overtuigd dat er een soort vuur liep door de kerk in het hart van de gelovigen, en dat was het vuur van de Heilige Geest. Een volgende symbool is van de Heilige Geest is de wolk en het licht. Twee symbolen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Telkens dat er een manifestatie of theofanie is van de Heilige Geest. Dus in het Oude Testament gebeurt het dikwijls dat er sprake is van een wolk dat eerst donker is en dan wordt het lichtend. In het geval van Mozes op berg Sinaï was het zo. Of als hij de tent binnenkomt van de samenkomst, het tabernakel, waar de ark van het verbond zat, wel, dan waren nog van die fenomenen met licht en wolken die duiden over de aanwezigheid van God. Wanneer Maria ontvangt, zegt de engel dat de Heilige Geest haar zal overschaduwen. Dus de Heilige Geest wordt gezien als een soort wolk dat Maria gaat overschaduwen en als licht, omdat ze het licht van de wereld zal dragen in zichzelf. Maar de meest duidelijke uiting van de Heilige Geest als licht en wolk is bij de geboorte, bij het doopsel van Jezus, wanneer uit een wolk een stem klinkt die spreekt: dit is mijn zoon, de uitverkorene, luister naar hem. Dat gebeurt ook op de berg Tabor. Dus heel regelmatig wordt door de Bijbel, het Nieuwe Testament, uitgelegd dat de Heilige Geest zich ergens zijn aanwezigheid laat voelen onder de vorm van wolk en licht.
Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies.
Dan gaan we verder naar iets dat een beetje minder bekend is. De Heilige Geest wordt ook gezien als een zegel. Bij een zalving sluit een zegel nou aan, want een zegel is eigenlijk een teken van een macht die we krijgen. Een familiale macht, hè, als het gaat over het overreiken van een ring die gezag heeft over een bepaald patrimonium. Wel, de Heilige Geest is een zegel van God. Hij drukt zijn zegel op de mensen en in de ziel. Bijvoorbeeld wanneer we een sacrament ontvangen, zoals het doopsel of het vormsel of een wijding, wordt er een zegel gedrukt in onze ziel. Wel, waardoor we bepaalde rechten krijgen door die zegel te bezitten en die van ons eigenlijk erfgenamen maakt, want wij kunnen ondertekenen, hè, met zo'n zegel. Want een zegel diende bij de Hebreeën onder meer om contracten, hè, te tekenen. We deden dat met een ring, hè, die onze identiteit eigenlijk authentificeert. Verder is er als symboliek van de Heilige Geest ook de hand aangegeven. Jezus legt de handen op de zieken. En die handenoplegging, die heet epiklese technisch gezien, of zegening, die gebruikt hij om kinderen te zegenen, om mensen te genezen. En de apostelen zullen hetzelfde doen in zijn naam. Die handoplegging is eigenlijk het middel waardoor de geest wordt geschonken. Door de verdiensten van Christus, maar het is de Heilige Geest die komt heiligen. De brief aan de Hebreeën rekent bijvoorbeeld de handoplegging tot de fundamentele onderdelen van het onderricht van Christus. Dus handen opleggen om de Heilige Geest te laten neerkomen is een teken van de macht van de kerk en priesters en bepaalde omstandige diakens ook. En bisschoppen zeker, die kunnen dan die beweging die Jezus al heeft verricht, van de handoplegging, wij kunnen dat ook verder zetten. We spreken over de hand als symbool van de Heilige Geest, maar er is ook een bepaalde visioen in het Oude Testament waarin er sprake is van de vinger van God, de vinger Gods, digitum. Dus de Heilige Geest wordt ook zichtbaar gemaakt door de vinger van God. Bijvoorbeeld de hymne Kom Schepper Geest, daal tot ons neer, roept de Heilige Geest als de vinger van de rechterhand van de Vader. Waarom? Omdat de Vader en de Zoon, hè, met hun handen eigenlijk ons heiligen door de Heilige Geest, door die dat teken, hè, aan ons wordt gegeven. Laatste symbool van de Heilige Geest, en misschien niet de minste, want misschien is dat een van de eerste dingen waaraan we denken, dat is de duif. De duif die over Jezus neerdaaltijd in zijn doopsel was voorafgegaan door de duif op het einde van de zonvloed. Kijk, God is meester van de geschiedenis en de dingen gebeuren niet toevallig. Nadat de aarde, als het ware, gedoopt is geweest en dat enkel de mannen die, en de vrouwen die op de ark stond gered werden, we hoeven dat niet letterlijk te nemen, maar figuurlijk zeker, dus die mensen die gered zijn van de zonsvloed door op die boot te zijn, ze ondergaan als het ware een soort doopsel. Ze gaan door het water op die boot die de kerk moet voorstellen en ze overleven. Om het einde van de zonsvloed aan te duiden, komt er een duif met een takje olijf tussen de poten. En dat wordt geassocieerd met de Heilige Geest die voor ons komt in het doopsel, die ons de vrede komt brengen, de innerlijke vrede. Dus je ziet, hoe beter wij de Bijbel leren kennen en hoe dieper onze catechese is, kunnen we heel wat meer halen uit het mediteren van de Heilige Schrift en ook zien dat al die symboliek niet zomaar anekdotisch is, maar echt een diepe betekenis heeft. Laat een beetje spreken over de Geest en hoe de Heilige Geest en het Woord van God, de tweede persoon van de drie eenheid, in actie komen en meer bepaald op wat men noemt de volheid van de tijd. Wanneer Paulus aan de Galaten spreekt over de volheid van de tijd, dan betekent dat het moment dat Christus eigenlijk een nieuwe mens heeft gemaakt. We denken dat de volheid van de tijd het einde van de wereld is. Het einde van de wereld komt in twee keer. Er komt een eerste einde van de wereld, om het zo te zeggen, door het feit dat Christus verrezen is en de kerk een bepaalde macht krijgt en genade om door dit leven de mensen te kunnen heiligen en ze de weg te openen naar de hemel. Maar dan komt er een totale einde van de tijd wanneer Christus terugkomt in zijn heerlijkheid. Het einde van de tijd is dus niet de tweede komst van Jezus in zijn heerlijkheid. Het einde van de tijd is nu al. Sinds dat Christus verrezen is, zitten wij in de volheid van de tijd. Wel, de volheid van de tijd wordt ingezet wanneer de Heilige Geest gestuurd wordt om zijn werk van heiliging te beginnen. Grofweg zijn er drie fases in de geschiedenis van het heil. Eerste fase, de schepping door de Vader. Tweede fase, de verlossing door de Zoon. En dan derde fase, de heiliging door middel van de Heilige Geest. Wij zijn nu in de tijd van de Heilige Geest. Dus, bij de schepping was de Geest uiteraard al aanwezig. Trouwens, men zegt ook letterlijk dat de Geest van God over de wateren zweefde. Wat blijkt ook ergens een verwijzing zijn naar het doopsel. Maar dus, de Heilige Geest komt er toe te heersen over de schepping, haar te heiligen en te bezielen. Want hij is God, één in wezen met de Vader en de Zoon. Deze woorden komen uit de Byzantijnse liturgie. En ik lees verder, want dat komt ook in bepaalde gezangen die wij ook in het Nederlands zingen. Hem komt de macht over het leven toe. Want als God behoedt hij de schepping in de Vader door de Zoon. Dus Heilige Geest, ook al is de volheid van de tijden het moment dat hij moet heiligen vanaf het begin van de schepping, is hij er, en ook om die mensen van het Oude Testament ergens ook een kans te geven om zich te associëren met het heil van Christus. De mens is eigenlijk door de zonde verminkt en geroepen tot de dood, maar toch blijft hij een beeld van God in zich dragen. Hij is het beeld van de Zoon, maar toch is hij verstoken van de goddelijke heerlijkheid, om woorden van Paulus aan de Romeinen te gebruiken. Wel, er is een belofte gegeven geweest aan Abraham, en die belofte staat aan het begin van de Heilse Economie. Dus God gaat aan het einde van die geschiedenis van het heil. Dus de schepping herstellen in de gelijkenis met de Vader door de Heilige Geest. En die Heilige Geest die geeft het leven, eigenlijk het leven terug. Niet enkel het leven van het lichaam, maar ook het eeuwige leven en het leven van de Geest. We weten dat Abraham een belofte had gekregen tegen iedere menselijke logica in, dat hij een nageslacht zou krijgen terwijl hij al oud was. En dat nageslacht is een vrucht van het geloof en van de kracht van de Heilige Geest. Er is trouwens een heel vreemde verschijning geweest bij Abraham, waar ik niet wist, ziet hij eigenlijk één persoon of drie personen? Hij had de indruk dat hij met God sprak en af en toe was hij alleen, af en toe was hij met drie. Dat is een moment waarin ook aan de lezer van het Oude Testament duidelijk wordt gemaakt, heel duidelijk niet, want het blijft een mysterie, maar men probeert hem te laten inzien, hier is er sprake van een drie-ene God en van een Heilige Geest, de derde persoon van die drie-ene God. En dat God aan het werk is om de mensheid die verstrooid en verminkt was door de zonde terug te herstellen en te brengen bij God. Er zijn in de loop van de geschiedenis van het heil een aantal theofanieën geweest. Wat betekent theofanie? Dat is God die spreekt of een manifestatie van God. Wel, tijdens heel die weg die het volk van God in het Oude Testament en vervolgens de Christen in het Nieuwe Testament moeten bewandelen, zijn er verschillende momenten en visioenen geweest waarin de theofanieën hebben geopenbaard dat God door het woord van God een Heilige Geest zou onthullen en laten komen werken in onze wereld. Een van de duidelijkste uitingen van het woord van God dat gegeven wordt met een geest is eigenlijk de wet, met hoofdletter, denk maar aan de 10 geboden. Dus het is wel zo dat de wet onmachtig was om de mensen te heiligen. De wet geeft enkel aan wat je moet doen, maar je krijgt de kracht niet om het te doen. Wel, met de belofte van de Heilige Geest begint die wet wel binnen handbereik te zijn. De wet is wat het volk van God heeft samen verbonden en heeft een hoogtepunt gekend na Abraham met Mozes, die wet uitvoerig heeft uitgewerkt. Kijk maar naar het boek Exodus en al die boeken over wetten zoals waaruit de Deuteronomium bestaat, bijvoorbeeld Numeri. Dus daar wordt een wijze wet gegeven aan de mensen. Wel, dat is het werk van de Heilige Geest. Een tweede fase ook waarin je duidelijk ziet dat God de kerk inspireert, dat is bij de psalmen van David. Men heeft de indruk dat David of enkele mensen rond hem die psalmen hebben geschreven, maar de gelovigen hebben altijd gedacht dat de Heilige Geest het is, en terecht, die psalmen heeft geïnspireerd. En daarom worden die nog altijd zo vroom vandaag nog in onze liturgie, onze christelijke liturgie, worden die nog altijd gelezen. En we zijn ervan overtuigd dat het een bron is van communicatie van de Heilige Geest die in ons bepaalde dingen laat inzien. Waarom is de Heilige Geest verbonden met de wet? Omdat als we de wet niet beleven, lopen we uit op de dood. En als we de wet wel beleven, krijgen we leven. En dat is wat de Heilige Geest doet, ons heiligt en ons het leven geeft. Ik bedoel met leven niet enkel het fysieke leven, maar ook en vooral het geestelijk leven dat zal blijven duren tot in eeuwigheid. Dus het vergeten van de wet en de ontrouw aan het verbond lopen uit op de dood. En de dood wordt soms ook vergezeld door een ballingschap die de Joden hebben ervaren in het Oude Testament. Misschien zitten we ook nu in de kerk, wanneer de kerk het zo moeilijk heeft, in een soort moment van ballingschap, omdat we de wet van God vergeten zijn. En dat we ontrouw zijn aan het verbond. We geloven niet meer in de manier waarop Christus ons gevraagd heeft ons te heiligen. Maar gelukkig gaat de Heilige Geest ons altijd nieuwe kansen geven. In ballingschap vertrekken lijkt een catastrofe, maar het helpt ons ook om te beseffen wat we hadden. En doet ons ook verlangen om terug te gaan naar het land waar we vandaan afkomstig zijn of dat God ons gegeven heeft. Laten we nog een beetje verder zien hoe de Heilige Geest te bespeuren is in de profetieën en de verwachtingen van de Messias. De profeet Jesaja zegt: zie, iets nieuws ga ik maken. Er zijn twee profetische lijnen, waarvan de ene gebaseerd is op de verwachting van de Messias en de andere op de aankondiging van de nieuwe geest. Die beginnen zich af te tekenen en komen samen in het volk van God. Bepaalde mensen verlangen naar een Messias en anderen verwachten dat de Heilige Geest komt werken. Eigenlijk is dat een mooie manier om te spreken over de manier waarop God als Vader, Zoon en Heilige Geest werkt aan ons heil. De Messias. We gaan eerst inzoomen op de Messias. Wie en wat is de Messias? Wel, in het boek Jesaja, van de profeet Jesaja, in het hoofdstuk 11, de twee eerste versen klinken zo. Een twijg ontspruit aan de stroom van Isaïe. Een telg ontbloeit aan zijn wortel. De geest van Jahwe rust op hem. Een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van beleid en sterkte. Een geest van kennis en ontzag voor Jahwe. Dat is wat de Heilige Geest bewerkt in de Messias. Dat wordt dan meer ontwikkeld in wat men noemt de gezangen over de dienaar. Het is eigenlijk de beschrijving die Jesaja geeft over Christus, waarin het woord dienaar heel veel voortkomt. Dus al die profetische geschriften kondigen eigenlijk aan dat de dienaar Gods zal moeten lijden, maar dat zijn geest, de Heilige Geest, hem staande gaat houden. Wanneer Christus de blijde boodschap begint te verkondigen, citeert hij het volgende passage uit Jesaja om dat tot het de zijne te maken in het hoofdstuk 4 van het evangelie volgens Lucas. En zo klinkt het. De geest des Heeren is over mij gekomen, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen de blijde boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden dat zij zullen zien. Om verdrukten te laten gaan in vrijheid, om een genadejaar af te kondigen van de Heer. Dus deze profetische teksten komen in vervulling met Jezus. En hij zegt het ook, wanneer hij die tekst leest in de synagoge van Kafarnaum, zegt hij, die profetie is thans in vervulling gegaan. En hij verwijst op zichzelf. Dit is, ik ben ervan bewust, een harde zitting geweest, omdat we hebben moeten spreken over bepaalde eigenschappen van de Heilige Geest. En dat klinkt een beetje abstract. Veel heiligen hebben altijd gezegd, de Heilige Geest is de grote onbekende. Ik hoop dat we de volgende keer wanneer we gaan spreken over de Heilige Geest, dat we het gemakkelijker zullen begrijpen wanneer we zullen zien alles wat de Heilige Geest vervult, eerst ten tijde van Johannes de Doper en dan bij de Maagd Maria en de evangelies en uiteindelijk bij de eerste christenen. Maar dat zal voor de volgende keer zijn.
guest of the soul's sweetest presence.
En tot zover, beste luisteraars, de catechese voor vandaag in een lange reeks over de 12 artikelen van het geloof aan de hand van de catechismus van de Rooms-Katholieke Kerk. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.